Johannes 10, vers 1 tot en met 7 is de schriftlezing.
Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zeide wederom tot hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen.
Gods woord wordt vanmorgen bediend vanuit vers 7 van het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Johannes 10, vers 7 en vanavond of vanmiddag vers 9. En zo de Heer het geeft rondom de bediening van het avondmaal en de nabetrachting het vervolg van dit hoofdstuk. Dus in de komende twee zondagen, vandaag en volgende week, zal de prediking vanuit Johannes 10 zijn. Vanmorgen vers 7, waar Christus zegt, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Dat is ook het thema voor de prediking. Christus, de deur der schapen. Hij is de deur. Dat is het eerste punt. Hij is de enige deur. En hij is de enige deur voor de schapen. Dat is het derde punt. Dus hij is de deur. Eerste punt. Tweede punt. Hij is de enige deur. Derde punt. Hij is de enige deur voor de schapen. We vallen vanmorgen, gemeente, midden in een confrontatie die zich afspeelt tussen de Heere Jezus aan de ene kant en de Farizeeën en de schriftgeleerden aan de andere kant. Typisch trouwens ook iets voor dit gedeelte in Johannes. De achterliggende hoofdstukken vanaf Johannes 5 tot en met Johannes 10 laten evangelist zien hoe langzaam en zeker de spanning wordt opgebouwd door het optreden van de Heere Jezus, de leidinggevende van het volk, op enig moment hem niet langer meer kunnen verdragen. En de welbekende druppel in de emmer die eigenlijk al aan het vollopen is, vindt zich dan plaats in Johannes 11, de opwekking van Lazarus uit de doden. En dat is voor het Sanhedrin ook het moment waarop ze heel concreet het besluit nemen om Jezus te doden. En vanaf Johannes 12 begint dan ook het lijdensevangelie. Maar hier, je zou bijna zeggen, net voor dat moment dat het tot een uitbarsting komt, net voor de climax, ontmoeten we Christus verwikkeld in een verdere discussie met zijn tegenstanders. De aanleiding is, en het is goed om dat zowel vanmorgen als ook in de komende drie diensten voor ogen te houden, de aanleiding is de genezing van de blindgeborene die beschreven wordt in hoofdstuk 9. Het vormt dus een eenheid, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Een man die vanaf zijn geboorte blind is en die ongevraagd, zonder dat hij wist wie het deed, door Jezus wordt genezen. Er ontstaat een tumult op het tempelplein, want deze man is bekend in de omgeving van de tempel. Vermoedelijk bracht hij daar de dag door. Het was natuurlijk ook een verzamelplaats voor bedelaars in Jezus' dagen. En de mensen kennen hem en ze herkennen hem ook. Nu niet meer als een blinde die tastend de weg moet zoeken en afhankelijk is van een ander, maar als een zelfstandige man die voor het eerst ook fris en scherp om zich heen kan kijken. En er ontstaat een gesprek. De mensen zijn natuurlijk nieuwsgierig wat er gebeurd is. En hij legt het uit. Een man, wie dat weet ik niet precies, maar een man die heeft tegen mij gezegd, was u in het badwater Siloam en u zult ziende worden. En ik heb dat gedaan en ik ben ziende. Gaandeweg dat gesprek wat dan gevoerd wordt en het ontaardt op enig moment ook in een soort kruisverhoor, omdat de leden van het Sanhedrin er ook als de kippen bij zijn en op een gegeven moment ook doorkrijgen wat er precies is gebeurd. Gaandeweg dat moment, dat kruisverhoor, wordt duidelijk dat die man Jezus heet. Tot overmaat van ramp, we zagen dat ook al de vorige keer in Johannes 8, tot overmaat van ramp zien verschillende mensen dat ook als een bewijs dat deze Jezus uit Nazareth ook de Christus is. En dat woord kan het Sanhedrin niet verdragen. Het klinkt voor hun als een vloek in de kerk. en ze worden vervuld met woede. Als het tumult is afgelopen, komt de zaligmaker terug bij deze blindgeborene die door hem genezen is en maakt zich bekend als de Christus. En dat leidt ertoe dat deze man op dat moment persoonlijk tot de zaligmakende kennis van Jezus Christus komt, tot het beleiden. Met als gevolg dat hij uit de synagoge wordt geworpen, en daar hebben we meteen al het eerste lijntje te pakken naar Johannes 10, de deur gaat voor hem dicht. Hij mag niet meer binnen de erediensten komen, en dat is niet alleen dat je zomaar even op straat wordt gezet en vanaf dat moment niet meer welkom bent in dat ene gebouwtje daar in die grote stad Jeruzalem. Nee, dat geldt dan meteen voor alle synagogen in Jeruzalem, dat weten de mensen ook. En dat betekent ook dat volgens de mensen van deze tijd, de geestelijke leidslieden, je dus ook geen toegang meer hebt tot God. En het dichtdoen van de deur van de synagoge slaan ze voor deze blindgeborene ook de deur dicht tot God. En dat is aangrijpend. Het is niet alleen aangrijpend wanneer mensen denken van zichzelf dat zij die bevoegdheid hebben, op een onwettige basis. Het is ook aangrijpend wanneer mensen dus inderdaad dan voor een dichte deur komen te staan en zich niet meer welkom weet rondom het opengeslagen woord van de Heere. De toegang wordt hem ontzegd. En het is Christus die hem dan opzoekt. En als hij met deze blindgeborene in gesprek is, dat wordt dan duidelijk uit het slot van hoofdstuk 9 en het begin van hoofdstuk 10, dan zijn ook die mensen die deze blindgeborene buiten de deur hebben geplaatst aanwezig. En de Heere Jezus richt dan heel concreet zijn preek, en daarmee begon de schriftlezing van vanmorgen mee, tot hen. De woorden die hij uitspreekt in Johannes 10 zijn niet gericht tot zijn discipelen of tot trouwe volgelingen of tot mensen die vanuit een stuk onbevangenheid of misschien wel vanuit een stuk verlangen komen om te luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. Nee, de prediking van Jezus in Johannes 10, ook de woorden ik ben de deur en ik ben de goede herder, zijn in de eerste plaats gericht tot de herders van Israël. Die zich geroepen weten om de schaapskudde van het volk Israël te leiden in de grazige weide van Gods woord. En als we tegen die achtergrond, gemeente, we zullen dat vanmiddag nog een keer doen, als we tegen die achtergrond luisteren naar de woorden ik ben de deur, laten we dan heel scherp houden dat die woorden uitgesproken zijn zonder verwijt. En zonder onverdraagzaamheid. En zonder haat. Maar met een unieke liefde. Met een bewogen hart, met het hart van Christus. Met dezelfde liefde waarmee hij spreekt tot Nicodemus in de nacht, Johannes 3. En met dezelfde opzoekende liefde waardoor hij uiteindelijk een gesprek raakt met die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Met diezelfde liefde, met datzelfde hart, spreekt hij tot deze mens die hem niet kunnen zien of luchten. En de blindgeborene buiten de deur hebben geplaatst. Die bewogenheid komt daarin tot uiting ook, gemeente, dat de Heer Jezus kiest voor een hele eenvoudige gelijkenis. Geen moeilijk betoog, geen onsamenhangend verhaal, geen hoogstaande theologische discussie. Nee, Christus' bewogenheid wordt zichtbaar in zijn eenvoud, juist in zijn prediking. De Heer Jezus vertelt een hele eenvoudige gelijkenis uit het dagelijks leven. Hij stelt een herder voor en een kudde samen met een stal. En uit de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt blijkt dat het gaat om een herder die beschikt over een grote kudde. Want deze herder heeft een stal waarin de schapen worden gedreven aan het einde van de nachtdag en hij keert dan terug naar huis. Maar er is ook een tweede persoon, kijkt u maar in vers 3, die als taak heeft om de stal en de schaapskudde te bewaken. De deurwachter. In de gelijkenis die de Heer Jezus dus vertelt, gaat het om twee personen. De deurwachter, die de zorg voordraagt dat de deur alleen maar open gaat voor de mensen die recht van toegang hebben. En gesloten blijft voor dieven, mensen met kwade bedoelingen. En die daarin ook de verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor de kudde. Dat is de ene persoon. En de andere persoon in de gelijkenis is de herder zelf. De herder van de schaap. En als de Heer Jezus dan die gelijkenis heeft verteld, dan is het heel aangrijpend om te lezen. Laten we dat ook maar even lezen, gemeente, vers 6. Jezus vertelt deze gelijkenis, maar zij verstaan het niet, wat het was dat hij tot hen sprak. Hebben ze er geen beeld bij? Ik denk veel beter dan wij. Ik vermoed zomaar dat er onder ons zijn die nog nooit een schaapskudde hebben gezien. En deze mensen kwamen die elke dag tegen, zeker wanneer je al direct buiten de poort van Jeruzalem kwam. Het was voor hun een heel alledaags, een heel herkenbaar beeld. Het paste ook gewoon in hun leven. Ze hadden daar geen verbeeldingsvermogen voor nodig in fantasie. Het was voor hun ook werkelijkheid. Een herder met een schaapskudde en een stal. Daar wemelde het van in Judea, om het zomaar even uit te drukken. Wat begrijpen ze dan niet? Ze begrijpen de toepassing niet. Het beeld wat Christus gebruikt, met twee figuren die een rol spelen, een herder en een deurwachter. Ze hebben daar misschien meteen een gezicht bij, een streek en een plaats. Maar ze begrijpen niet wat de Heer Jezus daarmee wil zeggen. Ze missen de boot als het gaat om de vraag, voor wie is dit woord bedoeld? En wat wil Jezus hiermee zeggen? Mag ik even een heel eenvoudige opmerking maken, gemeente? Als zelfs deze theologen van formaat, om het zomaar eens te zeggen, en mensen die elke dag uren in de schrift zaten te studeren, die erom bekend staan, en dat is niet overdreven, dat ze hele bijbelboeken bijna uit hun hoofd kunnen opzeggen. Die verhalen gaan in deze tijd rond en ze zijn ook gestaafd en het klopt. Maar als het gaat om de eenvoudige vraag, en ik denk mijn beleidingscategorisanten nu wel herkennen wat ik bedoel te zeggen. Wat betekent dit woord voor mij? Met een mond vol tanden staan en er geen raad mee weten. En Jezus ze niet afserveert. En ze laat staan. Maar de toepassing ook nog eens heel eenvoudig gaat uitwerken. Mogen wij dan niet met onze onkunde, dwaasheid, voor de dag komen bij God, gemeente? Als we nou vanuit gaan dat de Heer weet om te gaan met domme mensen, houdt u zich dan niet van de domme? Maar beken het. En leg uw vraag neer bij God. Ook als het gaat rondom de prediking, of het persoonlijk bijbellezen. Meer dan eens overkomt het ons, mij ook, dat je een stukje leest en je weet er geen raad mee. Nou, onze kleine kinderen weten wat je dan moet doen in de klas. Dan moet je vinger opsteken. En tegen de meester zeggen, ik snap het niet. Wilt u mij helpen? Zo gaat God om met ons, gemeente. Je doet jezelf tekort. Maar dat is tot daar aan toe. Je doet God tekort in zijn bewogenheid. Als je niet in eenvoud je vragen neerlegt bij hem. We kunnen ons niet wegschuilen achter de verontschuldiging. Het evangelie is voor mij te moeilijk. Dat zegt wat over uw gebedsleven. Dan zult u terug moeten naar de Heer. Ze verstaan het niet. En Jezus zegt dan niet hardop, dat is net goed. Dat hebben jullie verdiend. Kijk eens wat je gedaan hebt, die blind geborene, die plaats je buiten de deur. En als het gaat om de meest eenvoudige dingen vanuit het dagelijks leven en de geestelijke strekking daarin, dat snappen jullie niet. Dan heb je nu je lesje wel geleerd. Maar hij gaat met hen in gesprek. Hij zoekt hun hart. Hij ziet hun verlorenheid. Hij is op zoek naar hun ziel. Om hun leven gevangen te nemen in het net van het evangelie. En hen te brengen bij zijn God en zijn Vader. Christus gaat dat dus uitwerken. Die twee personen, de deurwachter, de eerste, en de herder, de tweede persoon, legt de Heer Jezus één voor één uit. Vandaag staat dus de deurwachter centraal in die twee woorden, vers 7 en vers 9, waarin Jezus zichzelf met hem, ik ben de deur, vergelijkt. En volgende week staat de herder centraal, wanneer de Heer Jezus zichzelf met de herder vergelijkt door de uitspraak, ik ben de goede herder. Ik ben de deur, zo zegt de zaligmaker. Ik ben de deurwachter. En als de zaligmaker dat zo uitspreekt tegenover deze fariseeën en schriftgeleerden die even daarvoor de deur hebben dichtgedaan van hun godsdienst voor een blind geborene, dan plaatst de Heer Jezus met deze uitspraak de fariseeën en schriftgeleerden direct buiten de deur. Het is allereerst een reactie op wat ze hebben gedaan. Ze meenden dat zij de bevoegdheid hadden om deze blindgeborene of wie dan ook maar die hun tegenviel of tegenstond buiten de deur te plaatsen. Maar als de Heer Jezus deze gelijkenis heeft verteld en het wordt langzaam maar zeker ook duidelijk dat die blindgeborene bij een van die schapen hoort, die vallen onder de hoede van deze grote herder, dan is het de Heer Jezus die allereerst opkomt voor die kudde en voor de bescherming daarvan met de uitspraak, ik, niet jullie, ik ben de deur. Wat is dat aan de ene kant een afsnijdend woord, gemeente? Met het uitspreken van deze woorden, ik ben de deur, plaatst Christus iedereen erbuiten die hem niet kent. Laten we dat vanmorgen aan het begin van deze week van voorbereiding eens als uitgangspunt nemen. En als u de Heere vreest, dan kan dat wel leiden, denk ik. Laten we ons allereerst, gemeente, daar maar eens aan gewonnen geven. Als Christus tegen u en mij zegt, ik ben de deur. Dat hij met die woorden ons buiten de deur plaatst. Buiten het koninkrijk van God. Vanmiddag klinken die aangrijpende woorden wanneer de bediening van de doop in het midden van de gemeente plaatsvindt. Aan het begin van het doopsformulier. Dat wij aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dat wij op geen andere manier dan alleen door wedergeboorte binnen het koninkrijk van God kunnen komen. Daarmee wordt onze verlorenheid getekend in die eenvoudige en toch zo aangrijpende zin. Er wordt in de doodsverbinding duidelijk gemaakt wat vanmorgen in die woorden doorklinken. Ik ben de deur. En u staat er buiten. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Om daar te beginnen. Voor de deur. En waarom is dat zo belangrijk om dat ook op jezelf toe te passen? Terwijl je misschien al jarenlang avondmaal mag vieren. En waarom is het zo belangrijk om die woorden als nieuw te horen, terwijl je misschien al tientallen jaren valt onder de trouwe hoede en zorg van Jezus, de goede herder. We hebben dit woord vanmorgen nodig om voor het eerst of weer opnieuw oog te krijgen voor de persoon die dit zegt, Jezus Christus. Hij plaatst ons erbuiten. En dat doet hij om ons duidelijk te maken dat er maar één toegang is tot de stal der schapen. En dat is door hem. Hoe zou ik avondmaal kunnen vieren? Als ik niet door de deur, door Christus, aankom aan de avondmaaltafel. Hoe zou ik me kunnen neerleggen aan zijn voeten, liggend in de grazige weide van woord en sacrament, als ik niet weet dat de schaduw van de goede herder ook valt over mijn leven? Hoe zou ik voor mezelf zekerheid kunnen krijgen om komende zondag aan te gaan aan het heilige avondmaal, als hij niet tegen mij zei: ik ben de deur? In die uitspraak, gemeente, maakt de Heer Jezus, en we maken nu de overgang van het eerste naar het tweede punt, het voor ons ook heel eenvoudig. Juist door deze eenvoudige woorden wil de Heer als het ware ook een stuk duidelijkheid scheppen in de verwarring die ontstaan is in Johannes 9 en 10. Als die fariseeën en schriftgeleerden zich voordoen alsof zij de deurwachters zijn die toegang geven tot de stal der schapen, door zomaar een blind geborene die kwam tot het persoonlijk kennen van de zaligmaker buiten de deur te plaatsen en hem de toegang te ontzeggen tot de dienst van de Heer en daarin tot God zelf, dan rijst de vraag op: waarom gebeurt dit eigenlijk en welk recht hebben deze mensen om dat zo te zeggen en wat voor motieven houden ze daarin naar voren? En als dat zomaar bij een blindgeborene kan die zich van geen kwaad bewust is, is er dan ook geen sprake van willekeur? Wat is een zegen, gemeente, dat Christus dat recht opeist voor zichzelf. Dat maakt het voor u en voor mij ook heel eenvoudig. Wij hoeven onze oren dus niet te luisteren te leggen bij de mensen. Wij hoeven dus ook niet aan te gaan aan het heilige avondmaal op grond van het getuigenis van een vriendengroep. Of van mensen om me heen met wie ik een intensief contact heb. We hoeven ook niet aan te gaan op grond van wat ik denk te vinden. We hebben het vanmorgen toch gezongen met Psalm 119 vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Christus opzoekende zondaarsliefde in zijn eenvoud wordt ook duidelijk dat hij alleen als de enige de deur tot de stal der schapen is. We hoeven dus alleen maar bij hem aan te kloppen. Alle andere deuren kunnen we links laten liggen. Wat mensen zeggen of vinden, laat ons wat dat betreft ook heilig onverschillig. En we zeggen tegen onszelf, omdat ons hart zo trots, ongelovig, hoogmoedig en dwaalziek is: laten we niet vertrouwen op wat wij vinden. Ons enige houvast en onze enige grond ligt in Jezus spreken tot mij persoonlijk: ik ben de deur. Mag ik die vraag allereerst maar gewoon eens neerleggen in het midden van de gemeente? Heeft u in de achterliggende tijd ook de stem van Christus persoonlijk horen klinken in uw leven? Dat hij onder de verkondiging van het woord of op een ander moment wanneer u Gods woord las, persoonlijk één op één sprak tot u? Dat zij met macht en met majesteit door u in staat van beschuldiging te stellen en u onderhandelend vanuit het woord ook langzaam het is zeker te laten erkennen dat het woord gelijk heeft als het woord u ook veroordeelt. Het zij dat hij in zijn overtuigende zeggingskracht u ook langzaam en zeker liet zien wat Gods woord bedoelt met zonde, maar dan concreet in uw leven. Het zij dat in zijn vasthoudendheid, en wat is Christus vasthoudend, in het trekken van zondaren tot hem, u langzaam maar zeker ook over de streep trok, zodat u boog voor God in het erkennen van uw oordeel, uw verlorenheid, uw schuld voor God. Het zij dat hij u plaatste voor de deur, die dicht is en die alleen maar van binnenuit geopend wordt. Ik ben de deur. Van binnenuit doet de deurwachter de deur open wanneer hij de stem van de herder en daarachter het geblaat van de schapen hoort. Wanneer hij u helemaal afhankelijk maakte van hem. En u ging inwilligen dat hij het recht heeft om die deur dicht te houden. Ik zeg niet dat dat altijd zo gaat, gemeente, in de toeleidende weg tot de zaligmaker. Er zijn vele toeleidende wegen. En laten we daarom niet één van de vele omhoog stellen als de enige weg. Maar vroeg of laat, al heeft de Heer u anders gebracht in de stal van de schapen dan andere schapen om u heen. Vroeg of laat laat Christus toch leren in uw leven en in mijn leven. Dat hij alleen het recht heeft om die deur open te doen en dicht te laten. En dat al werd u op een lieflijke wijze door de zaligmaker getrokken tot hem. En was er in de gang naar Christus geen belemmering. Maar nu u jaren later verder staat in de omgang met de Heer en misschien wel terugkijkt op een duistere periode in uw geestelijk leven, veroorzaakt door een grote zonde waarin u viel, dat dat ook die periode was waarin Jezus heel concreet leerde in uw leven: ik ben de deur en alleen ik doe die open. Wanneer ik dat wil en voor wie ik dat wil. De enige deur. Wat als ik Christus' stem niet heb gehoord? Terwijl ik wel aan het avondmaal zat. Mag ik u dan gewoon die vraag stellen vanuit de gelijkenis? Bent u dan niet over de muur geklommen? Zat u niet op uw plaats? Omdat Christus nooit tegen u gezegd heeft: ik ben de deur. Ook voor jou. Wat als dat nou het geval is vanmorgen? En dat zou zomaar kunnen. Luister dan eens naar de grondtoon in deze woorden. Christus zegt deze woorden tot degene die hem straks zullen vermoorden. Als zijn liefde zo laag afdaalt en zo ver zich uitstrekt, dat hij ook hun behoud op het oog heeft. Zie dan het moment vanmorgen in de prediking als voorbereiding op het heilige avondmaal, waarin de deur voor u dicht gaat. Als een bewijs van Christus' opzoekende zondagsliefde voor u. Dat hij u op de stoep plaatst voor hem, opdat u voor het eerst in uw leven toegang vraagt tot de stal door hem, Jezus Christus, de deur van de stal der schapen. Ik ben de deur. Er ligt nog een lijn in gemeente en dan gaan we de overstap maken naar het derde punt van morgen. Ik wil nog even de tekstwoorden met u lezen van morgen in Johannes 10. Daar zegt de Heer Jezus, en ik lees heel bewust vanaf vers 4, wanneer hij de deurwachter, de herders en schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vluchten, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Hier legt de Heer Jezus als het ware het vertrouwen uit, de band uit tussen de herder aan de ene kant en de schapen aan de andere kant. De schapen horen de stem van de herder en herkennen de stem van de herder. Horen ze dan geen andere geluiden om zich heen? Jazeker. Je moet denken, gemeente, aan een verhaal dat ik tegenkwam tijdens de voorbereiding op deze prediking. Er wordt een tafereel beschreven dat zich heeft afgespeeld in het Midden-Oosten. Twee herders brachten de nacht door in een grote ruimte met hun kudde. Ze hadden de schapen erin gedreven. Er was een soort grot ergens in de natuur. En in de vroege morgen gingen ze naar buiten met hun kudde. En hoe deden ze dat nou? Het waren twee grote kuddes die samen in die ene spelonk zaten. Eén herder bleef staan bij de deur. En de andere ging op afstand staan. En één voor één riep hij die schapen. Had die andere herder geroepen met diezelfde woorden, met diezelfde naam, dan kwamen die schapen niet. Ze hoorden hun naam, dat is één. En ze herkenden de stem van hun herder. En zo splitste die ene kudde zich weer uit in twee. Datzelfde gebruikt de zaligmaker als het gaat om de deurwachter. Kijkt u maar even met mij mee, vers 2 en 3. Dan gaat die door de deur ingaat, is een herder de schaap. Deze doet de deurwachter open. De schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Dus de schapen horen de stem van de herder. Waarom doet die deurwachter de deur open? Omdat hij net als die schapen de stem van de herder herkent. En dat moment gebruikt de zaligmaker hier om zichzelf af te zetten tegenover die fariseeën en schriftgeleerden. Ook zij hebben zo hun stemmen. En ook zij hebben zo hun eigen gedachten. En ook zij proberen de schapen te lokken en te trekken tot hun. Maar zo'n blind geborene herkent de stem van zijn herder als één uit duizenden. En volgt daarom zijn herder op grond van het vertrouwen dat de herder heeft opgeroepen in zijn hart. Daarin zien we het werk van Christus ook naar voren gekomen, gemeente, als het gaat om hij die de deurwachter is tot de stal der schapen. Het staat of valt met de band die er is tussen de deurwachter en de herder, tussen de deurwachter en de schapen. Ze herkennen de deurwachter aan zijn stem. Ik ga vanmorgen niet in de eerste plaats aan u vragen wat Christus tot u heeft gezegd. Ik wil vanmorgen even een stap terug gaan. Dichter bij uw hart komen. Mag je dat nou vanmorgen ook zeggen? En met de bruid van Hooglied. Dat is de stem van mijn liefste. Dat is onder de prediking van het evangelie of op een ander moment. Jezus Christus zichzelf voorstelt in zijn dierbaarheid en in zijn schoonheid. Als hij zichzelf verkondigt, je hem ook mag zien hoe gepast hij is voor u in uw verlorenheid. Als hij de goederen van zijn heil uitstalt, en dan klinkt het voor de goede gemeente onvoorwaardelijk en algemeen en gaat de nodiging uit tot een ieder. Maar onder de prediking van het evangelie, of tijdens het lezen of luisteren naar Gods woord, hoor je zijn stem. Begint die band te trillen. Vertrouwen gewekt door Jezus die zegt, ik ben de deur. Ook voor jou. Kijk, dan kan het toch niet anders, gemeente. En dan ronden we vanmorgen langzaam maar zeker het af en gaan we vanmiddag weer verder. Dat ook je hart vervult, dat die met blijdschap, dat die deur van binnenuit open gaat. Dat hoe afsnijdend dat aan de ene kant ook is, zeker wanneer ik voor het eerst geconfronteerd word met een gesloten deur en God laat zien dat hij naar recht mij er buiten plaatst en ook het recht heeft om mij buiten te laten staan. Het niet vanzelfsprekend is dat de deur tot Christus en in het verlengde daarvan de deur tot het heilige avondmaal van binnenuit geopend wordt door de deurwacht. Hij betrekt de wacht bij zijn kudde. En ik zeg het maar gewoon in alle Eveldgemeenten, dat heeft me ook heel vaak rust gegeven rondom een avondmaalzondag. Hij betrekt de wacht bij de tafel. Hij is de deur. Laten we er daarom ook heel goed voor uitkijken. Om te kijken naar een ander. Zijn er nog geen bokken aan de avondmaalstafel? Weet u waar ik zo bang voor ben? Dat ik zelf zo'n bok ben. En dat ik daarom vanmorgen ook zelf behoefte heb om Christus' stem te horen in mijn eigen hart, spreken tot mij: ik ben de deur. De enige deur, maar wel de deur voor jou, die van binnenuit open gaat. Wat is een deur, kinderen? Nou, als je zo meteen thuis komt, dan sta je voor de deur. Je kunt daar op twee manieren naar binnen. Het kan zijn als je zo meteen thuis komt dat er niemand thuis is. En dan pakt je vader of een moeder een sleutel en die opent de deur van buiten. Het kan ook zijn dat vanmorgen je broertje of je zusje thuis is. Die staat al op de uitkijk. En dan kom je eraan en dan zie je dat kleine snoetje zo achter het raam. Die vliegt dan naar de deur. En voordat je daar bent, gaat die deur open. Dan kun je zo binnenkomen. Wat is nou eigenlijk het mooiste om thuis te komen? Als er iemand anders is die voor jou de deur open doet. En dat is soms ook de pijn en het verdriet van de gemeenteleden onder ons. Die zometeen alleen thuiskomen. Er is niemand die op hun wacht. Maar zie vanmorgen is de troost van dit beeld gemeend. Als Christus zegt: ik ben de deur. En die deur dus scharniert op zijn gewilligheid. En hij er vanmorgen op uit is. Niet om u aan het avondmaal te krijgen, maar om u bij hem te krijgen. En hij daarom dit beeld gebruikt. Een geopende deur. Mag ik het even iets, gemeente, vergunnen dat ik het zo doe. De lijn doortrekken naar Hebreeën. Een vrije toegang door deze deur, Jezus Christus, tot de troon van Gods genade. Dan is het toch een groot wonder dat er een deur in de muur zit. Dat die deur van binnen uit open gaat. En dat ik bij deze deur niet hoef aan te bellen, te kloppen of te roepen. Maar dat wanneer ik daar aanspoel op de stoep van Gods gewilligheid, de deur als vanzelf open gaat. Omdat Christus, met eerbied gesproken, al op de uitkijk stond om de deur open te doen. Deze deur, daar staat bij geschreven, zonder kloppen gaat die open. Christus, de deur. Ligt daar ook niet voor volgende week zondag, gemeente, de vrijmoedigheid om aan te gaan aan het heilige avondmaal? Dat hij met kracht tot mij sprak: ik ben de deur. En dat hij al sprekend het woord tot mij ook die band legt in mijn hart, waardoor ik als schaap zijn stem herken. En tot mijn verwondering, ook volgende week zondag, aan de avondmaalstafel het mag horen. Ik ben niet alleen de deur, ik ben ook de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schaap. En daarom is daar een deur. Amen.